Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, op Psalm 27 zingen wij het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt, we noemden nu het derde vers van Psalm 27. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het Hooglied van Salomo en daarvan het vijfde hoofdstuk. Wij herzeggen nu Hooglied 5, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 15e vers, het 16e vers. Mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd. Het zal op uw getuigenissen hopen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van datgeen dat boven in den hemel is, noch van datgeen dat onder op de aarde is, noch van datgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben aan mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Laten we samen gaan lezen Hooglied 5. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met schades mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefsten die klopte was: doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen en mijn handen drupten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de handhaven des slots. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen, vonden mij. Zij sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, indien gij mij liefste vindt, wat zult gij me aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde. Wat is de liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als der duiven bij der waterstromen, met melk gewassen staande als in kastjes der ringen. Zijn wangen zijn als een werken van specerij, als een welrikkende torentjes. Zijn lippen zijn als leliën, druppende van vloeide mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turkoois. Zijn buik is als blinkend elfenbeen, overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud. Zijn gestalt is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hooglied 5, en daarvan de versen 8 tot en met 10, die wij nu eerst aan u willen voorlezen. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000 tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de wederzijdse liefde tussen bruidegom en bruid. De wederzijdse liefde tussen bruidegom en bruid. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats aan de dochteren van Jeruzalem bezworen. In de tweede plaats door de dochteren van Jeruzalem begeerd. En in de derde plaats aan de dochteren van Jeruzalem verklaard. De wederzijdse liefde tussen bruidegom en bruid, onze eerste gedachte, aan de dochters van Jeruzalem bezworen. U vindt dat in het 8e vers. De bruid zegt, ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde. Onze tweede gedachte door de dochteren van Jeruzalem begeerd. Jongens en meisjes, die dochteren van Jeruzalem, die blijken ook belangstelling te hebben. Zij vragen naar die liefste van de bruid. Ze zeggen, wat is uw liefste meer dan een andere liefste? O, gij schoonste onder de vrouwen. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? En onze derde gedachte door aan de dochteren van Jeruzalem verklaart. Dan zegt de bruid, mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Gemeente, onze tekstwoorden van morgen zijn genomen uit het Hooglied van Salomo. Het is alweer enige tijd geleden dat we voor het laatst uit het Hooglied van Salomo gepreekt hebben. En waar gaat het nu over, jongens en meisjes, in het Hooglied van Salomo? Eigenlijk is het een gesprek, een heel lang gesprek. Dat begint in het eerste hoofdstuk en dat eindigt in het 8e hoofdstuk. En wie zijn er dan met elkaar in gesprek? De bruidegom en de bruid. En soms zijn daar zijdelings ook wel anderen bij betrokken. Dat zullen we ook vanmorgen horen, de dochteren van Jeruzalem. Maar het hoofdthema, dat is eigenlijk het gesprek tussen de bruidegom en de bruid. En de band die er tussen hen is, is de band van de liefde. En daarom gaat het ook vaak in dit boekje over de liefde. Toch gebeurt het maar heel weinig, of misschien wel nooit, dat er een trouwtekst genomen wordt uit het Hooglied van Salomo. Misschien verbaast u dat en zegt u, dat zou nou juist een prachtig boekje zijn om huwelijken uit te bevestigen. Wel, we moeten wel bedenken dat het in het Hooglied van Salomo niet gaat over een gewone bruid, jongens en meisjes, en over een gewone bruidegom, maar het gaat in het Hooglied van Salomo over de Heer Jezus Christus. Hij is de bruidegom en zijn bruid, dat is zijn kerk, dat is zijn gemeente. Bovendien is er iets heel bijzonders met die liefde. Want bij een huwelijk is het zo dat het van allebei uitgaat. Een jongen krijgt een meisje lief en dat meisje krijgt die jongen lief. Dat gaat samen op, dat groeit. Maar dat is in het Hooglied van Salomo niet zo. In het Hooglied van Salomo, daar gaat de liefde uit van de bruidegom. Het is helemaal aan zijn kant begonnen. En dat was al voordat de bruid geboren was. De liefde van de bruidegom is een eeuwige liefde. En door zijn liefde gaat hij die bruid voor zichzelf afzonderen. Haar liefde is alleen maar een wederliefde. Maar die liefde is wel heel sterk. Dat zullen we vanmorgen horen. Het is een door hem gewerkte liefde. En wij vinden hier in onze tekstwoorden een ontmoeting tussen de bruid en de dochteren van Jeruzalem, waarbij die liefde het onderwerp is van gesprek. Dus hoe het nu zit tussen de bruidegom en de bruid. Wat is er gebeurd? Wel, de bruid was in slaap gevallen, maar haar hart waakte. Dus ze was haar bruidegom niet helemaal vergeten, maar toch, ze sliep. Je moet maar bedenken dat Gods kinderen ook twee mensen zijn. Het zijn geen heiligen, het zijn geen volmaakten. Je hebt ook altijd nog die oude mens en dat strijdt tegen de nieuwe mens. Die nieuwe mens waakte, maar die oude mens die bracht haar in slaap. En wanneer zij in slaap is, dan komt de bruidegom haar opzoeken. Wat een trouw van de bruidegom. Zij ligt daar, wordt wel eens gezegd, op het bed van zorgeloosheid. Ze bekommert zich niet om haar bruidegom. Het moet altijd maar weer van hem uitgaan. En het gaat hier ook van hem uit. Hij komt, hij zoekt haar op. Hij spreekt tot haar, hij opent de deur van haar hart. Hij laat de specerijengeur achter. Haar ingewand wordt ontroerd, dus het raakt haar wel degelijk dat de bruidegom aan de deur staat. Maar ze is zo traag. Eer dat ze in de benen komt, dan is de bruidegom alweer vertrokken. En dat heeft zulke droeve gevolgen. Ze had alerter moeten zijn. Ze had op moeten springen toen ze de stem van haar liefste hoorde. Dat heeft ze niet gedaan. En toch kan zij hem niet missen. Want als hij dan weg is bij de deur van haar hart wel te verstaan, want het is allemaal beeldspraak, dan komt ze wel van het bed af en ze gaat zoeken. Zij kan niet zonder hem. En die zoektocht, dat is geen gemakkelijke zoektocht. Ze komt de wachters tegen van de stad. En die wachters van de stad, die zouden haar moeten kunnen helpen, want die moeten de weg wijzen. Maar deze wachters zijn geen vrienden van de bruidegom. Ze kunnen niet eens vertellen aan de bruid waar de bruidegom is. Ze kunnen haar niet eens de weg naar haar liefste wijzen. En in plaats daarvan slaan zij de bruid. Ze verwonden haar. Ze trekken de sluier van haar hoofd. En zo gaat de bruid verder. Er is niemand die haar blijkbaar bij haar liefste brengen kan. En dan ontmoet ze hier in onze tekstwoorden die dochters van Jeruzalem. En die spreekt ze aan met die indringende woorden: ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem. Zweren, dat is er een eed op doen. En eigenlijk vraagt ze of die dochteren van Jeruzalem er een eed op zouden willen doen, op wat zij nu vraagt. Dus die vraag die zij nu stelt, dat moet wel een hele gewichtige vraag voor haar zijn. Want anders dan kun je dat toch niet stellen. Ik beveel u op uw eed, gij dochteren van Jeruzalem. En dan is het belangrijk, gemeente, dat we eerst eens nagaan, wie zijn die dochteren van Jeruzalem? Wat zijn dat nou voor mensen? want we komen ze verschillende keren tegen in het Hooglied van Salomo. Zijn dat diezelfde dochteren van Jeruzalem die we ook ontmoet hebben op de Via Dolorosa? Weten jullie nog, jongens en meisjes, dat waren die vrouwen tegen wie de Heere Jezus zei, gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Die dochters van Jeruzalem, dat waren mensen met een mooie naam, maar zij misten het hart van een echte dochter van Jeruzalem. We hebben toen gezien, het waren hele medelijdende, bewogen vrouwen. Maar ze hadden totaal geen kennis van de Heere Jezus Christus. Ze waren bewogen, maar niet over het rechte punt. Deze dochters van Jeruzalem, gemeente, daar zijn toch mensen onder, of misschien moeten we wel zeggen allemaal, die het wezen van de zaak deelachtig zijn. Het zijn godvruchtige mensen, maar dat zullen ze van zichzelf niet zeggen. Het zijn mensen met weinig oefeningen in het geloof, met weinig verdiepingen. Je zou kunnen zeggen, ze staan nog maar aan het begin van de weg. Dominee Hellebroek zegt van die dochters van Jeruzalem, het zijn zulke die geen al te nette kennis hebben, nog van de Heere Jezus, nog van de rechte staat van zijn volk, maar die evenwel hebben enige eenvoudige begeerte naar Jezus, enige hoogachting voor de Godzalige, en daar derhalve ook ware gelovigen onder zijn, in welke het werk nog zwak is. Dus met mijn woorden gezegd, dominee Hellebroek zegt, ik zou ze niet allemaal kinderen van God durven noemen, maar ik geloof vast en zeker dat ze er ook onder zijn. Alleen, het werk is in hen nog zwak, de geloofskennis is nog zo gering. Comrie zegt van deze dochteren van Jeruzalem, dat het vrouwen zijn die hoogachting hadden voor de bruid en liefde tot de Heere Jezus, en dat zij dochters genoemd worden omdat het nog maar kleinen zijn in de genade. Ze durven zichzelf bij de bruidskerk niet te rekenen. En wat leert ons dat nou vanmorgen, gemeente? Wel dat er onderscheid is in de kennis van de Heere Jezus Christus. Er zijn mensen die geen kennis hebben aan de Heere Jezus Christus. En die hebben ook geen grond om zich bij de bruidskerk te rekenen, want buiten Jezus is geen leven. Er zijn ook mensen die weinig kennis hebben van de Heere Jezus, de dochteren van Jeruzalem, die hem alleen uit de verte kennen, zou je kunnen zeggen. Ze kennen hem niet door een persoonlijke ontmoeting of iets dergelijks. Maar ze hebben hem gezien door de traliën van een afstand. Ze konden niet bij hem komen. En er zijn ook mensen die veel kennis hebben van de Heere Jezus Christus, en dat is de bruidskerk. Het is opmerkelijk dat de Heere in zijn woord meerdere beelden nodig heeft om zijn kinderen te tekenen. De bruid is daar een beeld van, maar de dochteren van Jeruzalem zijn daar ook een beeld van. En wat is het een zegen dat de Heere ook dat beeld wil gebruiken tot onderwijs en bemoediging van mensen die zich bij de bruidskerk helemaal niet durven rekenen. Maar deze dochters van Jeruzalem, zullen we straks zien in onze tweede gedachte, die hebben wel echte belangstelling voor de Heere Jezus Christus. Ze zouden hem ook wel willen ontmoeten. Ze zouden zijn persoon ook wel leren kennen. Maar het is niet bij hen zoals het bij de bruid mag zijn. De bruid heeft meer kennis. En nou ontmoetten die twee elkaar. Die wachters in de stad, dat klikte niet met de bruid. En dat is heel erg, want je zou zeggen, die wachters in de stad, dat zijn degenen die leiding moesten geven. Dat zijn de ambtsdragers. Dat zijn de mensen die de bruid bij Christus moeten brengen. Maar dat klikte niet. Ze begrepen de bruid helemaal niet. En dan komt ze bij die dochters van Jeruzalem. En met die dochters van Jeruzalem voelt de bruid een band. Ze voelt een eenheid. Het zijn leden, zou je kunnen zeggen, van hetzelfde huisgezin. De bruid weet dat in het hart van deze dochters van Jeruzalem iets gevonden wordt van datzelfde werk, dat goede werk dat ook in haar mocht zijn. Het zijn bekommerden. Het zijn mensen met een levend gemis. En nu heb je mensen die zichzelf uitgeven voor kinderen van God en die zichzelf kilometers verheffen boven bekommerde mensen. Laat dan dit een les zijn dat de bruid dat niet kon. En dat de bruid dat niet durfde. En als u al een kind van God bent, dan bent u in ieder geval niet op uw plaats. Dan bent u uw eigen leven vergeten. Want het begint niet met de kennis van de Heer Jezus Christus. Het begint niet met de vergeving der zonden. Het begint niet met het avondmaal. Maar het begint met een droefheid over de zonde. Het begint met een honger en dorst naar de gerechtigheid. En mensen die dat hebben, die zullen daar nooit een grond van kunnen maken. Daar hoeft u niet bang voor te zijn. Sommige mensen vinden de preek die ik vanmorgen hou, denk ik, gevaarlijk. Want die zeggen, kijk, dan geef je mensen grond buiten Christus. Maar ik durf u te zeggen, en ik zal het u ook laten zien straks in de tweede gedachte, dat die dochters van Jeruzalem echt geen grond vinden buiten Christus. En mensen die dat wel vinden, dat zijn geen echte dochters van Jeruzalem. Die hebben niet het echte werk van de Heilige Geest, want het werk van de Heilige Geest is om de Heer Jezus Christus te verheerlijken. Maar de bruid, die kan zichzelf daar niet boven stellen. Ze voelt een band. Ze zegt, ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt. Dat is een openlijke belijdenis. Jongens en meisjes, zij is haar liefste kwijt. En dat zegt ze ook heel eerlijk. Ze probeert zichzelf niet op de been te houden. Ze probeert zichzelf niet beter voor te doen. Het kan ook wel eens zijn dat mensen praten over dingen en als je goed luistert, dan merk je, ja, maar ik geloof niet dat u daar op dit moment kennis aan hebt. U praat over dingen die u zelf niet hebt. En als mensen dat doen, dan worden ze hoogmoedig, dan komen ze uit de hoogte. Er is een groot verschil of iemand spreekt uit een levend gemis, of iemand spreekt uit een vermeend bezit. En je kunt het beste te maken hebben met mensen die mogen spreken uit een levend gemis. Die bruid, die heeft de Heer Jezus niet, jongens en meisjes. Heeft ze niet, hij is weg. Hij is weg. En ze kan nog wel over vroeger praten, maar nu is hij weg en het is haar eigen schuld. En ze weet ook niet hoe ze bij hem moet komen en ze kan hem niet missen. En vanuit dat levend gemis gaat ze met de dochters van Jeruzalem spreken. En komt ze met haar schuld voor de dag, indien gij mijn liefste vindt. Weet u wat een mooie trek is daarin? Die bruid die weet dat die dochters van Jeruzalem ook zoeken. Zij zoekt de bruidegom, maar de dochters van Jeruzalem zoeken ook die bruidegom. En het kan wel eens zo wezen dat die dochters van Jeruzalem hem nog eerder vinden dan zij. Want ze zegt, indien gij hem vindt, als u hem eerder tegenkomt dan dat ik hem tegenkom. Zoudt u dan dit tegen hem willen zeggen, dat ik krank ben van liefde? Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem. Wat is die bruid mededeelzaam? Ze is nu op haar plek. Zij gevoelt haar schuld. Zij is niet beter dan die mensen die zo'n geringe kennis hebben. Wat is uw liefst? Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen? Die bruid heeft schuld. Die dochteren van Jeruzalem, die hebben ook schuld. We hebben allemaal schuld. Maar ik geloof dat de schuld van de bruid op dit moment een diepere schuld is dan de schuld van de dochteren van Jeruzalem. Want zij is haar eerste liefde vergeten. Zij was niet op haar plaats en de kennis die zij mag hebben, die hebben de dochters van Jeruzalem nog niet. En toch weet je wat het mooie is, dat ze toch zegt, mijn liefste. Indien gij mijn liefste vindt, dat mag ze zeggen, dat mag ze toch weten. Er is heel veel in haar leven gebeurd en dat ligt vast. En nou praat ze daar niet over als met mij is het allemaal wel goed. Want als de gemeenschap met de Heer Jezus er niet is, dan kunnen Gods kinderen het met vroeger echt niet doen. Het gaat om de dadelijke gemeenschap met hem. Het gaat om de ontmoeting met hem. Dat is toch in een huwelijksleven ook zo. Je kunt toch nooit tevreden zijn als je man nog mag hebben of je vrouw nog mag hebben, dat je haar een paar jaar of hem een paar jaar niet ziet en dat je zegt, nou maar goed, ik weet dat we van elkaar houden. Nee, als je van elkaar houdt, dan verlang je ook naar elkaar. Dan wil je elkaar ook ontmoeten. Dan wil je ook met elkaar spreken. En zo is er hier bij de bruid een levend gemis. Indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen? Zou u voor mij een boodschap mee willen nemen? En zou u dit tegen mijn liefste willen vertellen? Ja, ik bezweer u. Dat mag u niet vergeten. Belooft u dat? Doet u daar een eed op dat u dat zult doen? De geoefende bruid is nog blij, zou je kunnen zeggen, met die kleinen in de genade. In haar waarneming zijn ze er dichterbij dan dat zij erbij is. En ze zegt eigenlijk, zou je voor mij niet een gebed willen doen? Zou je niet mijn voorspraak willen zijn, want ik heb het zo diep verzondigd. Ik heb dingen verkeerd gedaan waarvan jullie het bestaan nog niet weten. Want voor jullie is de bruidegom nog verborgen. Ik bezweer u, zeg tegen hem dat ik krank ben van liefde. Die uitdrukking krank van liefde, die kom je in het Hooglied van Salomo meerdere keren tegen. En het wonderlijke is dat de bruid wel eens krank is van liefde als de bruidegom bij haar is. En hoe kan ze dan krank zijn van liefde, omdat zijn aanwezigheid zo groot is en zijn woorden zo dierbaar zijn en zijn persoon zo heerlijk, dat ze het niet allemaal op kan, dat het te veel voor haar is om te verwerken. Je zou kunnen zeggen, ze is er bijna ziek van. Ze kan haar werk niet eens doen. Zo overweldigend is het. Als de Heere verschijnt voor de eerste keer of bij vernieuwing in het leven van zijn kinderen, dan zijn ze als het ware boven het stof verheven. Dan zijn ze als het ware niet geschikt voor deze aarde. Dan zijn ze krank van liefde. Maar het kan ook zo zijn, en zo is het hier, dat men krank is van liefde vanwege het gemis. Als de bruidegom er niet is, dan is ze ook ziek. Dan is ze op een andere manier ziek. Want ze kan hem niet missen. Ze heeft hem nodig. De bruidegom is er niet, maar de liefde tot de bruidegom is er wel. En als er een verlangen is dat niet vervuld wordt, Ja, de uitgestelde hoop die krenkt het hart. Zij is zeer begeerig. Want de bruidegom zelf heeft die begeerte in haar hart losgemaakt. Hij is zelf aan de deur geweest. Hij heeft zelf de deur geopend. Hij heeft zelf de middengeur achtergelaten. En dat kan die bruid niet tegenhouden. Zij is krank van liefde. Juist als je iets kwijt bent, dan weet je wat je mist. Normaal gesproken, als je elkaar mag hebben als man en vrouw, als je vader en moeder mag hebben, jongens en meisjes, is het allemaal zo gewoon. Zo gewoon dat je moeder iedere dag thuis is en je opstaat te wachten en je helpt en dat je bij je vader terecht gaat. Zo gewoon. Maar weet je voor welke mensen dat niet gewoon is die elkaar kwijt zijn? Dan ga je eigenlijk pas echt zien wie je vrouw voor je geweest is, wie je man voor je geweest is, wie je ouders voor je geweest zijn. En zo is het hier bij de bruid. Als ze ooit gevoeld heeft wie de bruidegom voor haar is, dan is het nu ze hem kwijt is. In haar waarneming kan ze niet verder. Ze zou sterven van krankheid. Wat zult gij hem aanzeggen, dat ik krank ben van liefde? Hebt u ook een boodschap voor hem? Zijn er vanmorgen ook mensen die niet bij hem kunnen komen? Of die bij hem geweest zijn, maar die zeggen, ik ben hem ook kwijt. Ik herken mij zo in de preek van vanmorgen. Ik ben ook zorgeloos geweest. En ik kan niet zeggen dat hij niet geklopt heeft op de deur van mijn hart. En ik kan niet zeggen dat het woord nooit geen kracht deed in de achterliggende periode. Maar ik ben zo traag geweest. En nu is hij vertrokken en ik weet niet waar ik hem zoeken moet. Wat zou de boodschap zijn? Ik ben krank van liefde. Is dat ook zo? Kijk, als je nog gewoon je werk kunt doen en er is geen vuiltje aan de lucht en niemand merkt iets aan je en je zit er zelf niet mee, dan kun je ook niet zeggen dat je krank bent van liefde. Je kunt niet doen alsof je ziek bent terwijl je niet ziek bent. Maar ik geloof, als het echt om Christus doen is, dan beheerst dat je hele leven. Zou u ook een boodschap hebben voor hem? Als u die dochters van Jeruzalem tegenkomt, bent u ook op zoek naar hem? Want van nature is het zo, jongens en meisjes, dat er niemand is die naar God vraagt. En er is niemand die naar God zoekt. Laat staan dat de Heere voor ons de hoogste plaats in ons hart en leven gekregen heeft. En daar moet het naartoe. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Krankheid, ja, als er geen beterschap komt naar krankheid, dan ga je eraan onderdoor. En dat is ook zo met deze krankheid. Heimwee in een sterke vorm, dat kan zelfs iemands leven kosten. En deze krankheid, daar ligt iets in van die heim, van dat heimwee. Zonder hem kan ze niet leven. Wij wel? Is Christus al alles geworden in ons leven? We zullen er straks in onze derde gedachte nog wel op terugkomen, wat Christus voor deze bruid betekent. Zij weet wat ze aan hem heeft. Zij weet wat ze in hem gevonden heeft. Er is wat aan vooraf gegaan. En daarom is die bruidegom zo dierbaar voor haar. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, wat zult gij mijn liefste aanzeggen, zo gij hem vindt, dat ik krank ben van liefde. We gaan naar onze tweede gedachte, door de dochteren van Jeruzalem begeerd. Want daar staan die dochters van Jeruzalem, jongens en meisjes. En ze zijn er best wel verlegen mee. Want zij kunnen de bruid ook niet bij de bruidegom brengen. Ze kunnen zelf ook niet bij de bruidegom komen. Het is zelfs zo dat ook hun hart naar de bruidegom uitgaat en dat ze het liefst eigenlijk aan de bruid zouden vragen of die een goede boodschap voor hen zou willen doen. Ze kijken zo hoog op tegen de bruid. Kijkt u maar hoe ze haar noemen. Ze zeggen, o, gij schoonste onder de vrouwen. Ze hebben een betrekking op de bruid. Ze zijn jaloers op de bruid. Zij voelen zich verbonden met de bruid. Maar zij horen er niet bij. En ziet die bruid er zo mooi uit, jongens en meisjes? Ze is net van bed gekomen. En ze moest zich nog aankleden, want ze had haar rok uitgedaan. Ze moest haar haren nog kammen, want je kunt niet zomaar de straat oplopen. Nou, daar zal ze niet uitvoerig tijd voor genomen hebben. En toen is ze de wachters tegengekomen en die hebben haar geslagen. Ze zit onder de blauwe plekken. Misschien is ze wel verwond. De sluier die heeft ze niet eens meer om, die hebben ze van haar hoofd getrokken. Ze ziet er niet uit. Dit is nou niet een mooie bruid om te zien die die dochters van Jeruzalem tegenkomen. En toch zeggen zij, gij schoonste onder de vrouwen. Je zou kunnen zeggen, voor die dochters van Jeruzalem is de bruid op zijn slechtst nog beter dan de wereld op zijn best. Ze zijn zelfs in deze situatie nog jaloers op de bruid, ook al is ze niet knap. Ook al heeft ze rood behuilde ogen, ook al is ze zwart en bemodderd. Maar het gaat hen om wat er in het hart van die bruid leeft. Gij schoonste onder de vrouwen. De kanttekenaren die verwijzen naar de Hebreeënbrief. Naar Mozes die de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom achtte te zijn dan de schatten van Egypte. In een arm kind van God zien die dochteren van Jeruzalem nog veel meer dan de hele wereld hen geven kan. Want ze kennen de geschiedenis van de bruid. Ze weten dat zij onder de appelboom heeft gezeten en van zijn vruchten heeft genoten. Zij weten dat de bruid in de binnenkamer van de bruidegom, dat is van de koning, is geweest. En daar zijn zij niet geweest. Daar zijn ze zo jaloers op. O, gij schoonste onder de vrouwen. Wat een wonder dat die bruid hen aanspreekt, dat die bruid hen ziet staan. Wat hebben ze daarna verlangd om een gesprek met de bruid te mogen hebben, maar ze durven niet. Die bruid die heeft wat zij niet hebben. En dan gaan ze vragen. Dan zeggen ze tegen de bruid, wat is uw liefste meer dan een andere liefste? Gemeente, dat is niet een vraag van een wereldling. Want als die de bruid tegen zou komen, die zou op dit moment zeggen, is dat nou uw bruidegom die u hier zo langs de straat laat lopen? Is dat nou uw liefste? Waar is God op wie gebouwdet en aan wie ge uw zaak vertrouwdet? Anderen zouden de schouders ophalen. Als de bruid zich tegen hen uit zou spreken. Maar die dochteren van Jeruzalem, die zien heerlijkheid in de bruid, omdat ze heerlijkheid zien in de bruidegom. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? Dat is ook niet een vraag van een godsdienstig mens. Een godsdienstig mens, daar bedoel ik mee een bezittend mens. Die mensen hebben het altijd. Die lopen nooit verwond langs de kant van de weg en die kennen het bed van zorgeloosheid niet. Die doen het altijd goed, die geloven altijd en die nemen de Heer Jezus aan wanneer ze het hebben willen. Die lijken toch in de verste verte niet op de bruid. En ze lijken zelfs ook niet op de dochters van Jeruzalem. Want ze kennen niet dat levende gemis dat door de bruidegom zelf vervuld moet worden. Gemeente, dit is de vraag uit een heilbegeerig hart. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, zeggen ze tegen de bruid. Let op, ze zeggen niet wie is uw liefste, want dat weten ze ten diepste wel. Maar ze zeggen, wat is uw liefste? Wat ligt er nu in hem dat u hebt en dat wij niet hebben? Wat heeft hij nu tegen u gezegd, wat hij tegen ons niet gezegd heeft? Wat hebt u nou in hem gevonden, wat wij nog niet gevonden hebben? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? Wij hebben toch ook veel gemeenschappelijks? Zeker, zeker, die bruid heeft ook andere liefsten. Dat mag ook wel. En die dochters van Jeruzalem, die hebben ook andere liefsten. En dat zijn dezelfde liefsten als de bruid ook heeft. Ik denk bijvoorbeeld aan Gods kinderen. Als er een heilbegeerte komt naar de bruidegom, jongens en meisjes, dan komt er ook een liefde in je hart tot Gods kinderen. Dan worden dat de liefste mensen die je op je bruiloft zou willen hebben, bijvoorbeeld. Dan zingt het wel eens in je hart, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Dan hou je van die mensen. Dan luister je naar die mensen. Maar ze kunnen je niks geven. Ze kunnen je niks geven. Wat zijn de liefste van deze dochters van Jeruzalem? Ik denk aan Gods knechten bijvoorbeeld. De kanttekening zegt bij die andere liefste, dat is de andere vrienden die ook bemind worden en lief zijn als patriarchen, profeten, godzalige leraars, die de bruid niet hebben, maar ze zijn vrienden van de bruidegom. Dus die bruid die heeft vrienden. En die liefsten, die kennen die dochters van Jeruzalem ook wel. Maar toch, er is één liefste en die kennen zij zo niet. En wat heeft hij nu meer? Bij de liefsten zou je ook kunnen denken aan de wet van God. Als de Heere in je leven komt, dan krijg je zijn woord lief. Dan krijg je zijn wet lief. Dan ga je proberen om volgens Gods geboden te leven. Dat zullen die dochters van Jeruzalem ook doen. Natuurlijk doen ze dat, want ze hebben Gods geboden lief. Maar dat heeft hen nooit de zaligheid kunnen geven. Dat heeft hen nooit een stapje dichterbij kunnen brengen. En wat die bruid heeft, dat is meer. En ze weten niet wat. Ze kunnen het niet thuis brengen. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste dat gij ons zo bezworen hebt? Wij horen het uit de eed die u vraagt, uit de ernst van uw woorden. Daar ligt zo'n diepte in. Die liefste die moet wel heel veel voor u betekenen. En wat is dat dan? Zou u dat eens willen vertellen? Zij kennen hem niet. Althans, zij kennen hem niet zo. Je zou kunnen zeggen, ze kennen hem heel uit de verte. Ze kennen hem van een afstand. Ze kennen het verlangen naar hem. Maar ze hebben hem niet ontmoet. Ze hebben hem niet omhelst. Ze zijn niet in zijn binnenkamer geweest. Hij heeft niet tegen hen gezegd wat hij tegen de bruid gezegd heeft. De bruid heeft veel meer. Wat is uw liefste meer? Ze herhaalt het nog een keer. Die dochters van Jeruzalem zeggen het twee keer. Waarom? Omdat dat verlangen zo sterk is. Als je iets graag wil hebben, jongens en meisjes, dan zeg je dat niet één keer tegen je moeder, zeg je het twee keer. Ja, dan blijf je dat herhalen. En dat is met die dochters van Jeruzalem ook zo. Ze herhalen, zij hebben ook een gemis. Ze hebben ook een levend gemis. Alleen toch anders dan bij de bruid. De bruid wist wat zij miste. En deze dochters van Jeruzalem, die kunnen dat eigenlijk nog niet goed onder woorden brengen. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Die liefde van uw bruidegom, dat moet wel een hele bijzondere liefde zijn. Vertel daar toch eens wat van. Die ontmoetingen met de bruidegom, dat moeten wel hele bijzondere ontmoetingen geweest zijn. Vertel daar toch eens iets van. Is dat geen levend gemis? Is dat geen uitzien? Kijk, normaal gesproken, in het dagelijkse leven mag je nooit verlangen naar de man van een ander. En daarom kun je het hooglied van Salomo ook niet letterlijk nemen. Sommigen nemen dat eerst in de letterlijke betekenis en dan pas in de geestelijke betekenis. Maar Durham wijst erop, als je het hooglied van Salomo letterlijk leest, dan kom je echt tot dingen die onbehoorlijk zijn. Het zou toch onbehoorlijk zijn als vrouwen aan een andere vrouw gaan vragen: wij willen u liefst ook wel ontmoeten. Wij willen ook wel in zijn binnenkamer komen. Dat kan natuurlijk niet. Maar dat mag nou wel, jongens en meisjes, als het over de Heer Jezus gaat. Dat is niet onbehoorlijk. Dat je verlangt naar dezelfde ontmoeting als de bruid van de Heer Jezus heeft mogen hebben. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? Volk des Heren, zou u dan kunnen zwijgen? Als er nou zo'n uitziende ziel naar je toe komt, dan zeggen: ja, maar ik loop ook in het gemis. Ik zie er ook niet uit. Ik weet ook niet waar ik het zoeken moet. Zou je dan kunnen zwijgen? Nee, toch? Als er dan een levend gemis is, reken maar dat je dan veel goeds over die bruidegom kunt vertellen. Kijk, het zou lastig worden als die dochters van Jeruzalem zouden zeggen tegen de bruid: vertel nou eens wat over jezelf. Ik denk dat dat onder deze omstandigheden heel moeilijk zou zijn. Sommige mensen die kunnen uren over zichzelf praten. Nou, die bruid die is heel gauw uitgepraat over zichzelf. Maar als het over haar liefste gaat, dan kan ze zelfs over hem spreken, ook als hij er niet is. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? Oh, dan gaat ook haar hart open. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? Zou u er wat van kunnen vertellen, gemeente? De Heer Jezus die vroeg het aan zijn discipelen. Hij zegt: wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, dat wisten ze wel. De een zegt: u bent een profeet, en de ander zegt: u bent Johannes de Doper. En ze hadden allemaal wel een verhaal. En dan zegt de Heer Jezus: maar gij. Dat zou ik vanmorgen ook tegen u willen zeggen. Maar gij. Wie zegt gij dat ik ben? En zou u dan kunnen zeggen, ook uit eigen hart en leven, wie dat deze bruidegom voor u geworden is? En als u dat nou niet kan, dan hoop ik dat u met jaloersheid mag luisteren naar wat de bruid over hem vertelt in het onze derde gedachte aan de dochters van Jeruzalem verklaart. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 73 en daarvan het 13e en het 14e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. En wat er verder volgt. Psalm 73, vers 13 en 14. onze derde gedachte aan de dochteren van Jeruzalem verklaart. Want de bruid kent wel de persoon van de bruidegom. De bruid die kan wel wat over hem vertellen. En ook al loopt ze dan in haar gemis, dan kan ze toch rekenschap afgeven, rekenschap geven van de hoop die in haar is. Ze zegt, mijn liefste, want dat is hij. Dat is hij geworden, dat is hij gebleven. Die dochteren van Jeruzalem, die hebben nog meerdere liefsten en die staan zo'n beetje allemaal op dezelfde hoogte. Maar de bruid zegt, voor mij is er ten diepste maar één. Die boven alles en allen uitsteekt. En ja, hoe moet ze dat nou vertellen? Ze kan dat eigenlijk niet onder woorden brengen. En ze zoekt ook met beelden uit de natuur en uit de kunst. Om door beeldspraak te vertellen wie die liefste nu voor haar is. En als ze dat met heel veel woorden gedaan heeft, dan aan het einde moet ze nog zeggen, ik heb eigenlijk niet alles kunnen zeggen. En dan vat ze het samen als ze zegt, alles wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, gij dochteren van Jeruzalem, mijn liefste. Ja, daar kan ik wel wat van vertellen, mijn liefste, hij is blank. Hij is blinkend wit. Dat doet denk aan de berg der verheerlijking, waar de discipelen bij de bruidegom waren en zijn aangezicht blonk als de zon en zijn klederen werden wit gelijk het licht. Het gaat hier over blinkend licht zijn, verblindend licht zijn. Mijn liefste, hij is vlekkeloos wit. Want hij is Gods zoon. Hij is wit naar zijn goddelijke natuur. Wit is het beeld van de goddelijke majesteit. De goddelijke verhevenheid. Maar dat niet alleen. Hij is zelfs ook wit naar zijn menselijke natuur. Wij zijn onrein. We zullen het vanmiddag horen. Wie zal een reine geven uit een onreine? Maar hij is wit. Hij is wit in het volbrengen van de wet, in het doen van Gods geboden. Hij heeft niet het minste vlekje, hij heeft niet het minste spatje van ongerechtigheid of ongehoorzaamheid. Hij kan het zeggen, o dochteren van Jeruzalem, wie overtuigt mij van zonde? En zo heb ik hem mogen zien. En zo is hij naar mij toegekomen. En zo is hij mij dierbaar en beminnelijk geworden. De bruid is het leven buiten hem verloren. Want waarom is het voor de bruid zo belangrijk, jongens en meisjes, dat hij wit is? Wel heel eenvoudig, omdat ze haar eigen zwartheid heeft leren kennen. Zij kon zichzelf niet meer opknappen. Zij is zwart als de tenten van Kedar, zwart gebrand door de zon. Zij kan de zondevlekken niet meer uitwissen. Maar wat ik nou bij mezelf nooit heb kunnen vinden, waar ik nu in mezelf helemaal mee vastgelopen ben, wat mij nou tot een oorzaak van eeuwige verdoemenis geworden is, dat heb ik nou allemaal in deze liefste kunnen terugvinden toen hij zichzelf aan mij bekend maakte. Want hij is van God gegeven tot heiligheid en tot volkomen verlossing. Mijn liefste is blank. En mijn liefste is ook rood. Rood, dat ziet op zijn bloed. Dat ziet op zijn borggerechtigheid, dat ziet op zijn betaling. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Reken maar dat de bruid dat geprobeerd hebt, jongens en meisjes. Net als bij de dochteren van Jeruzalem was de wet, was ook de liefste van de bruid. Ze heeft die wet ook lief gekregen. En ze heeft wat geprobeerd om die wet te volbrengen en om iets moois te worden voor haar bruidegom. Maar dat is haar nooit gelukt. Door die wettische werken is zij nooit tot verzoening kunnen komen. Ze moest ook aan een eind komen met zichzelf, opdat Christus alles voor haar zou worden. Hij is rood vanwege zijn bloedgerechtigheid. Hij is rood vanwege zijn verzoenend bloed. Hier kun je zien dat zij in de binnenkameren van de koning is geweest. De kanttekening zegt daarvan dat in die binnenkamer de verborgenheden van het rijk van Christus, die in het Oude Testament bedekt waren onder de schaduwen van de ceremonieën van de wet, opgehelderd zijn voor de bruid. Zij heeft de betekenis van die ceremonieën mogen leren kennen. Zij heeft de kracht van zijn bloed mogen leren kennen. Zij heeft de verzoening in zijn kruisverdiensten mogen vinden. Zij heeft het wonder van zijn plaatsbekleding mogen ervaren. Hij is ook rood. En toen ik dacht, o dochters van Jeruzalem, dat mijn einde daar gekomen was, toen kwam hij en heeft gezegd, ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam verbreken en mijn bloed vergieten. Mijn liefste is blank en rood. Wordt wel eens zo gemakkelijk gezegd, gemeente. Die tekst die wordt ook wel eens zo makkelijk aangehaald. Maar dat is een verborgenheid. Paulus zegt, de verborgenheid der godzaligheid is groot. Die dochters van Jeruzalem, die kennen daar nog niks van. Die hebben wel enige eenvoudige begeerte naar Jezus, maar ze zoeken hun redding nog te veel in zichzelf. Ze zoeken de redding nog te veel bij de andere liefsten. Ze moeten nog aan een eind komen met zichzelf. Christus houdt zich voor hen nog verborgen. En waarom gaat hij niet naar die dochters van Jeruzalem toe? Omdat het de tijd nog niet is. Want als hij nu naar hen toe gaat, dan zullen ze zeggen, maar die bruidegom van de bruid, die is ook veel voor ons. Hij betekent ook veel voor ons. Maar hij moet niet veel voor hen zijn. Hij moet alles voor hen zijn. En daarom moeten zij aan een eind komen, aan een verborgenheid. En nu gaat de Heere hier door middel van de bruid laten zien wat die dochters van Jeruzalem nodig hebben. Hij is blank en rood en hij draagt de banier boven de 10.000. Dus zeker, jullie hadden het zojuist over die andere liefste. En dat is waar, ik begrijp jullie wel. En het zijn ook mijn liefste, maar het is niet mijn liefsten. Want mijn liefste, mijn allerliefste, die steekt boven allemaal uit. Die draagt de banier boven de 10.000. Het beeld van de banierdrager. Die banier die moest verheven worden boven het hele leger heen. Vanuit alle hoeken van het leger moest de banier gezien kunnen worden. En de bedoeling daarvan was dat het leger bij elkaar bleef. En nu zegt de bruid, daar zijn mijn ogen op gericht. Mijn ogen zijn niet opgericht op die andere liefste, maar mijn ogen zijn gericht op de banierdrager. Hij is de allerschoonste, hij is de allerheerlijkste. En het was in de oorlog, jongens en meisjes, vaak om de banierdrager te doen, want als je die kon neerhalen, dan lag de banier op de grond. En dan wisten de soldaten niet meer welke kant dat ze op moesten. En dan raakten ze de orde kwijt in het leger, dan werd het een puinhoop. En met eerbied gezegd, zo is de Heer Jezus als de grote banierdrager neergehaald. En de vorst der duisternis dacht dat hij een grote overwinning had behaald. Maar Christus is uit het graf verrezen. En heeft de evangeliebanier omhoog gestoken om de zijnen te vergaderen. Hij draagt de banier boven de tienduizenden. Hij heeft de hoogste, de allerhoogste plaats. En lieve dochters van Jeruzalem, zo is het in jullie leven nog niet. Was het maar zo. Jezus is wel veel voor jullie, maar hij moet alles voor je worden. En dat besef je niet als je niet met jezelf aan een eind gekomen bent. Maar zulk een is nou mijn liefste. Begrijp je nou wat ik kwijt ben? Nu ik hem kwijt ben. Ik ben niet veel kwijt. Jullie kunnen misschien nog leven. Je kunt misschien nog verder, maar ik kan niet meer verder. Ik ben krank van liefde, want hij is alles voor mij. Hij draagt de banier boven de tienduizenden. Gemeente, wat zijn ze gelukkig die dat toch mogen weten. Zelfs in hun gemis, zelfs als ze Jezus kwijt zijn, kunt u nog meer jaloers op hen zijn dan op wie dan ook. Want ze kennen Jezus. Ze kunnen verhalen wie hij is. Je moet er thuis nog maar eens doorlezen wat ze allemaal in dit hoofdstuk van die bruidegom zegt. Dat is niet iemand die de Heer Jezus oppervlakkig kent. Maar dat is iemand die hem keer op keer heeft ontmoet. Die hem tot in de kleinste details heeft leren kennen. En die hem als het ware uitschilderen kan. Die hem ook nooit verwisselen kan met een ander. Want er is er maar één. Het is Jezus alleen en anders geen. Is het u daarom te doen? Wat is uw liefste meer? O, als uw hart uitgaat naar die andere liefste, dan hoop ik toch dat u na deze dienst daar nooit meer de zaligheid in kunt vinden. Want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Een andere zaligmaker zal onvoldoende zijn. Maar deze zaligmaker, hij is blank. Hij is rood. En de bruid die wist waar ze het over had. Want vanuit die troost heeft ze ook mogen zeggen: ik ben zwart, doch liefelijk. Gij dochteren van Jeruzalem. Zwart in mezelf. Zwart toen ik daar op bed lag. Ik schaam me diep. Maar ook liefelijk. Als de gordijnen van Salomo. In hem, mijn zaligmaker, onze Heer Jezus Christus. Amen.